En laten we nu zondag 5 lezen, wat we daar beleiden in de Heidelbergse Catechismus. Dat is de eerste zondag in het tweede deel, wat handelt over onze verlossing. En daar wordt het volgende gevraagd en geantwoord. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben? God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Daarom moeten of zelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij zelf betalen? Op geen enkele manier. We maken de schuld juist elke dag groter. Kan een schepsel dat alleen maar schepsel is voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft. En ten tweede kan ook geen schepsel dat alleen maar schepsel is de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die echt en rechtvaardig mens is. En toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen, die tegelijk echt God is. Zullen we in antwoord op de verkondiging zingen uit gezang 17 of 155, 17 of 155, vers 3 en vers 5. Vers 3 en 5 van gezang 17. Tot u alleen. Waar, Heer, waar dan heen? Dat zijn de woorden die daarbij horen. Geweten van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten hier aanwezig en iedereen die thuis meeluistert en meekijkt. Herstel betalen. Dat woord kwam afgelopen week weer eens in het nieuws, zomaar. Het is een woord wat gebruikt werd na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland was die oorlog begonnen en moest aan andere landen herstelbetalingen gaan doen. En dat was zo zwaar dat het meteen de aanleiding vormde voor de opkomst van Hitler, die vervolgens de Tweede Wereldoorlog ontketen. Nou, die term die dook afgelopen week in één keer op. Want er was een tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran uitgelekt. En uit die tekst zou blijken dat de Verenigde Staten meer dan 300 miljard zou gaan investeren in Iran. En die miljarden die werden herstelbetaling genoemd. En daarnaast kwam het de afgelopen 24 uur nog een keertje naar voren. Want Afrikaanse en Caribische leiders die vroegen daarom om herstelbetalingen op een conferentie in Ghana. Vanwege de transatlantische slavenhandel. Er moeten daar niet alleen excuus voor komen, zo werd daar gezegd, maar ook herstelbetalingen om daarmee de schuld in te lossen. Nou, het is eigenlijk een begrip waar zondag 5 ook over gaat. Herstelbetalingen door de mens die in zonde is gevallen, en die herstelbetalingen moeten gedaan worden aan God. Maar die betalingen gaan veel verder dan die 300 miljard. De herstelbetalingen aan God zijn niet in geld uit te drukken en ook niet in excuses. Dus sorry zeggen tegen de Heer, help niet. Dat moet betaald worden. En dat moet betaald worden met het eigen leven, met het eigen bloed, voor eeuwig. Maar dat kunnen wij niet. En daarmee drijft de Heer ons dus eigenlijk vast. Ja, hij drijft ons naar hem toe. Naar hem die dat al lang, die herstelbetalingen van ons gedaan heeft volgens zondag 1. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Gods gerechtigheid drijft ons uit naar zijn verlossing. Gods gerechtigheid drijft ons uit naar zijn verlossing. Twee punten. Wij kunnen niet betalen. Hij kan wel betalen. Dus Gods gerechtigheid drijft ons uit naar zijn verlossing. Wij kunnen niet betalen. Hij kan wel betalen. Zondag 5 is de eerste zondag in het deel van onze verlossing. De catechismus heeft ons na zondag 1 eerst flink ondergedompeld in onze ellende. En we kwamen dat tegen in zondag 2, 3 en 4. Dat onderdompelen in de ellende is geen doel op zich. Wie denkt dat de kerk er om te doen is om mensen in de ellende te storten, het hen flink zwaar te maken, die heeft het niet begrepen. Zeker, soms wekken die kerken die gedachten wel eens op. En dat gebeurt wel eens wat dan wel eens in de volksmond zwaardere kerken genoemd worden. En misschien doen wij dat hier als gemeente ook wel. Want er is oordeel, zeker. Maar daar heeft de kerk juist ook het evangelie voor gekregen. Het evangelie, de blijde boodschap dat wij door Jezus Christus daarvan verlost worden. En in dat kader staan die harde woorden en conclusies van zondag 2 tot en met 4. Inderdaad, we zijn door en door slecht. Mijn aard, mijn natuur is radicaal veranderd door de zondeval. En daarom ben ik er eigenlijk alleen maar op uit om God en mijn naaste te haten. En als ik dat niet doe, en dat ook niet bij me merk, komt dat louter en alleen maar doordat Gods geest ons opnieuw geboren laat worden. Die moeten dat doen, want de geest moet dat doen, zelf lukt me dat niet. Door de zondeval ben ik compleet verdorven, omdat we allemaal in zonde ontvangen en geboren zijn. En God vertoort zich verschrikkelijk over de zonde die ons is aangeboren als over de zonde die wij doen. Dus we hebben een erfenis van Adam en Eva, onze voorouders. Het is ons aangeboren, in zonde ontvangen en geboren. Maar we doen het gewoon elke dag, constant door, 24 uur per dag. En dat moet met de zwaarste, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. En dat kwam allemaal in die zondagen hiervoor naar voren. En zo worden we door die zondagen klem gezet. We kunnen geen kant meer op. Wat doet God daar eigenlijk? Die werpt ons dus terug op onszelf. Zodat we allemaal kunnen zien, stuk voor stuk, het wordt dus helemaal niks. Als we op die manier doorgaan, redden we het niet. Redden we het nooit. Dat is de boodschap van de vorige zondagen. Maar die volgen en die komen ook voort uit zondag 1. En in zondag 1 gaat het om onze enige troost in leven en sterven. Onze troost. Dat betekent onze houvast. Die ligt niet in onszelf gelukkig. Nee, gelukkig maar die ligt in God, in Jezus Christus. In dat kostbare bloed van Jezus Christus ligt heel mijn leven vast. Zelfs ook als ik sterf. Het is de troost en de houvast die wij als mensen echt nodig hebben. Want sterven moeten we allemaal. Het is de enige troost. En het is de enige troost om daardoor gelukkig te kunnen leven en ook gelukkig te kunnen sterven. Ook gelukkig sterven. Het kan alleen maar door Jezus Christus. In hem ligt onze troost vast. En hebben wij als het ware een anker in dat soms woelige leven van ons. Hij is de rots waarop we ons leven kunnen bouwen en ook nog gelukkig zijn. Want dat woord wordt gebruikt in zondag 1. Gelukkig ook in sterven. Want ook als ik sterf, dan nog ben ik nog steeds bij hem. Val ik niet uit zijn hand. En dan zegt zondag 1, dan is het voor dat geluk van mij wel noodzakelijk dat ik drommels goed weet en ook heel goed besef dat dat aan de orde is. Dat geldt voor ons hier in de kerk, maar ook als je toevallig meeluistert en meekijkt via RTV Katwijk misschien. Het moet ons namelijk vlees en bloed zijn en vlees en bloed worden. Dat we ons vastklampen aan het vlees en bloed van Jezus Christus. Dat weten en beseffen. Dat begint dus eerst volgens zondag 1 door goed door te krijgen hoe groot mijn zonde en ellende is. Kijk, en daarom komt dat allereerst in zondag 2 tot en met 4 aan de orde. En hoe dieper je weet dat die zonde en ellende ontzettend groot is, des te meer ga je beseffen en doorkrijgen, ja, maar er is ook maar één weg om daaruit te komen. Dat is Jezus Christus. Wij kunnen onszelf nooit redden. En gelukkig hoeft dat ook niet. Want dat was de boodschap van zondag 1. De blijde boodschap, het evangelie, is namelijk dat Jezus Christus het niet alleen doet, maar het al gedaan heeft. En dat gaat ons nu uitgestald worden in al die zondagen vanaf zondag 5. En de verwachting dat het goed gaat komen, die wordt direct al uitgesproken in zondag 5 in die eerste vraag. De verwachting die is opgeroepen door dat machtige zondag 1. Dat we verlost zijn, gekocht en betaald door Jezus Christus, dat we helemaal niet hoeven te wanhopen. Hoe kunnen we aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen? Weer in genade. Het is dan niet een compleet verloren zaak? Als we in leven en sterven gelukkig kunnen zijn, zoals zondag 1 dat zegt, dan kan het toch niet anders, dan kunnen wij toch weer op een of andere manier weer in genade aangenomen worden. Dat zegt zondag 1 in feite al. Dus hoe dan? Waar dan? Echt volmondig beleiden we nu dat we diep in de ellende zitten. Maar er is toch ook verlossing volgens zondag 1. Ik heb nu toch ook te weten hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Nou, daar gaat zondag 5 dus mee beginnen, als eerste zondag. En er komen nog 26 zondagen in dat deel van onze verlossing. En het wilde ons doen uitkomen, heel diep uitkomen bij God in Jezus Christus. Want wij kunnen uit onszelf niet betalen. En toch moet er op een of andere manier betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan, zegt zondag 5. En wat houdt die gerechtigheid van God nu precies in? Hè? Zo'n moeilijk woord. Nou, en dat woord gerechtigheid, daar zit het woord recht natuurlijk in opgesloten. Catechisanten zullen dat vast nog wel kunnen herinneren. Het recht van God wat hij heeft vastgelegd in zijn wet. In de geboden die wij moeten houden. Dat is het recht van God. En tegelijkertijd is het ook het recht van onze naasten. In die 10 geboden komen de eisen van Gods gerechtigheid tegen. Zoals het maken van dat we dat niet moeten doen van godenbeelden. Geen andere goden maken, dat we niet vloeken, dat we zijn dag houden en niet misbruiken. En dat het ook goed is wat er hier in Katwijk is gebeurd om die zondag ook heilig te houden. En dat we hen die over ons gesteld zijn, dat we die ook eren. Dat we niemand doodslaan, niet stelen. Ga zo maar door, u kent ze allemaal, die geboden. En wie al die geboden houdt, die voldoet dus aan Gods gerechtigheid, aan zijn eisen. Maar we weten allemaal heel goed dat het in die geboden niet zozeer gaat om het houden van al die regeltjes. Die we bij wijze van spreken kunnen afvinken. Oh, die lukt me wel, die lukt me niet. Die is groen en die is rood, daar komt een kruisje. Nee, het gaat om wat er achter die geboden zit. Zoals we dat in de samenvatting van de wet ook naar voren zien komen. We moeten lief hebben. God lief hebben, de naaste lief hebben als onszelf. En dat woord lief hebben, dat is in de grond van de zaak wat God van ons eist. Niets meer en ook niets minder. En dat liefhebben van God, dat loopt namelijk uit op vertrouwen. Vertrouwen dat je alles van hem kunt verwachten en op hem kunt rekenen. In alles. Niets uitgezonderd. Zoals we dat ook tegenkomen in Genesis 15. Dat is dat bekende geschiedenis dat de Heere naar Abraham toekomt. Belooft hij Abraham een eigen zoon. En op dat moment neemt de Heere Abraham naar buiten, de tent uit. En dan zegt hij tegen Abraham, kijk toch naar de hemel. Tel de sterren als je ze kunt tellen. Zo groot zal uw nageslacht zijn. En dan raakt Abraham ongetwijfeld de tel kwijt. En dan staat er die heerlijke zin. Abraham geloofde in de Heere. En die rekende Abraham dat toe als gerechtigheid. Daar heb je hem. Woord gerechtigheid. Abraham geloofde, vertrouwde in de Heere. Hij verwachtte alles van de Heere. Dat de Heer het ook waar zou maken wat hij aan hem beloofd had, dat hij een groot nageslacht zou krijgen. Zo talrijk als de sterren van de hemel waarbij hij de tel kwijtraakte. Ook al had Abraham op dat moment nog geen grijntje nageslacht en was hij stokoud en was zijn vrouw niet eens in staat om nog kinderen te krijgen. Abraham was kinderloos. Desondanks geloofde Abraham de Heer, verwachtte het van de Heer. En daarmee liet hij zien dat hij de Heer lief had. Daar kwam het vandaan. En dat wordt de Heer Abraham toegerekend als gerechtigheid. Het gaat dus om liefhebben. In de eerste plaats, liefhebben. Waarbij de wet van de Heer ons concreet aanwijst hoe we dat dan ook heel praktisch kunnen doen en moeten doen. Waarbij het dus niet gaat om het al dan niet afvinken van die geboden. Maar het gaat om ons hart en ons denken. Ons hart en ons denken is nooit volkomen, dus voor de volle 100%... zo op God gericht dat we hem volledig lief hebben. We zijn nooit zo volkomen aan de Heer en onze naasten toegewijd. We verwensen iemand zomaar als we boos zijn. En we hebben allemaal wel eens echtbreuk gepleegd. Getrouwd of ongetrouwd, volgens zondag 41 natuurlijk. Gewoon door iemand aan te kijken om die te begeren. Kijk, zo spreekt de Heer Jezus daar ook zelf over. Wij staan schuldig, niet alleen vanwege de zonde die wij doen. En dat doen we gewoon dagelijks, de hele dag door, maar ook vanwege de zonde die ons is aangeboren. En dus, ja dus, moeten wij betalen. De mens die zondigt, die moet betalen. En dat komen we in dat Ezechiël 18 wat we gelezen hebben in alle toonaarden tegen. Zo zelfs dat je dacht van, het is wel heel erg ver. Het gaat wel heel erg diep met allerlei voorbeelden. Het is een hoofdstuk waarin de Heere de ballingen in Babel aanspreekt. Die zaten in Babel, die ballingen. Maar ze vonden dat ze daar onterecht zaten. Hun voorouders hadden gezondigd. En nu zaten zij dus door hun voorouders in die ellende van de ballingschap van Babel. Dat is toch niet eerlijk? En zo kwamen ze op dat spreekwoord waarvan de Heer zegt, dat moet je nooit meer gebruiken. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Onrijpe druiven, Die eten we niet zo gauw, maar ik denk dat je het wel eens een keer geproefd hebt. Die zijn nog niet zoet, die zijn vaak zuur en ook hard. En als je die dan eet, dan komt het op je tanden te zitten. Dan slijt dat af en dan slijten die tanden zo af. Dat is het tandzuur wat eerst wordt aangetast natuurlijk. Dan slijten ze af en dan worden het stompjes. Kijk, en daarom eten wij natuurlijk in principe nooit onrijpe druiven. Maar alleen rijpe druiven. En anders laten ze gewoon een poosje liggen op het schaaltje. Want dan krijg je in ieder geval geen stompen en stroeve tanden. En als ik wel die onrijpe druiven eet, ja, dan zal ik dat dus hier moeten voelen aan mijn tanden. Maar mijn schoonzus toch niet, of iemand anders. Dat is niet eerlijk, onrechtvaardig. Kijk, en daar gaat de Heere op reageren. En dat doet de Heere door erop te wijzen, door wat er door de geslachten heen kan gebeuren. En dan begint de Heere met zeggen, de mens die zondigt, die zal sterven. Die dus. Dus, zegt hij dan, als iemand rechtvaardig is en recht en gerechtigheid doet, dan zal die zeker in leven blijven. Gerechtigheid doen, hè, zoals Abraham dat ook werd gezegd van hem. En dan komen er allerlei praktische voorbeelden. Geen offermaaltijden, op de bergen eet, zijn ogen niet opslaat, naar de stinkgoden, de vrouw van zijn naaste niet onteert. En ga zo maar door, we hebben het gelezen. Totdat de Heere zegt, de mens die zo in mijn verordeningen gaat en mijn bepalingen in acht neemt door betrouwbaar te behandelen, die zal zeker in leven blijven. En dan gaat de Heere verder. Maar stel nou dat deze man een gewelddadige zoon voorbrengt, een bloedvergieter. En dan volgt die hele waslijst weer, maar dan op een andere manier. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat zijn vader deed. En dan zegt hij, die helaas dus één van deze dingen doet, die zijn vader niet doet. Hij mag niet leven, zegt hij dan, de Heere. Hij moet zeker ter dood gebracht worden. En dan zouden wij zeggen, nou kan de Heere wel stoppen. Nee, dan gaat de Heere nog een geslacht verder. En zie, staat er dan. En na dat woordje zie volgt er in de Bijbel meestal iets heel opmerkelijks. Zo van, nou moet je opletten, hier dus ook. En zie, hij heeft een zoon, dat zou je niet verwachten, bij een zondige vader. Die al deze dingen die zijn vader ziet doen, hè, heeft hij meegemaakt. Maar het zelf dus niet doet, hij zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Nee, hij zal zeker in leven blijven, want de gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal ook op hemzelf zijn. Wat wil de Heere hiermee zeggen? Dat de Heere altijd eerlijk straft en ook dus rechtvaardig. Als die ballingen daar dus in Babel zitten, dan zitten ze daar vanwege hun eigen zonde en niet vanwege de zonde van hun ouders. De mens die zondigt, die zal sterven. De mens die zondigt, die zal sterven. Mijn broeder en zuster, dat doen we toch allemaal? Wij moeten allemaal sterven. Het is straf op de zondeval in het paradijs. Dat betekent dat wij allemaal zondaars zijn. Daar had de Heere gezegd, u zult zeker sterven. En dat heeft zich sinds de zondeval gewoon altijd weer voltrokken. Over bijna alle mensen, we kennen twee uitzonderingen. Als het ware om aan te geven, dit kan een eind aankomen bij Henoch en Elia. Maar verder moet elk mens sterven. De ballingen in Babel ook. Daarna nog steeds, vandaag gebeurt het ook. Niemand kan eronder uitkomen, de dood als straf op onze zonde. De Heere straft altijd rechtvaardig. Hij wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. De mens die zondigt, die zal sterven. Er zal dus betaald moeten worden. Volkomen betaald. Maar wij kunnen niet zelf betalen. En waarom is dat? Wij maken onze schuld alleen maar elke dag groter en groter. Onze tanden worden stomp door eigen schuld. En dat is de boodschap van zondag 2 tot en met 4. En wij moeten dus die herstelbetalingen doen aan God, maar we kunnen niet. Want onze tanden zijn stomp vanwege eigen zonde en niet vanwege de zonde van een ander. En daar moet voor betaald worden. Er moet betaald worden, herstelbetalingen moeten komen door onszelf of door de ander, zegt zondag 5. Maar die ander, die is er gewoon niet. Die is er dus niet. Er is geen ander mens die ook voor mij kan betalen. Elk mens heeft zijn handen al vol aan eigen zonden. Wij kunnen dus niet op geen enkele manier zelf betalen. Wij maken de schuld juist elke dag groter vanwege onze zondige aard. Want het zondige gaat maar door, 24 uur per dag, ook als je slaapt. Dat is onze verdorven natuur. Wij kunnen niet betalen. Een ander mens dus ook niet. Laat staan dat die andere mens voor mij kan gaan betalen. Onze tanden zijn allemaal stomp geworden als we in dat spreekwoord blijven. Niet door de zonde van anderen, maar door eigen zonde. En toch moeten die herstelbetalingen er komen aan God. Want de zonde gaat in de eerste plaats in tegen hem. De schepper van hemel en aarde, die alles goed en zeer goed gemaakt heeft. Het gaat in tegen hem, tegen Gods gerechtigheid. Maar geen mens kan dat. Wij maken de schuld juist elke dag groter. Wij dus, hè. Er wordt niet gewezen naar zondaren om ons heen. Dat we kunnen kijken van, oh ja, dat is die en die en die. Naar landen om ons heen, die er een puinhoop van maken. Wij. De focus ligt op ons. Wij kunnen niet betalen. En omdat we dat niet kunnen, gaat God zelf betalen. Tweede punt. Er moet betaald worden. Wij zelf of door een ander. Als wij het zelf niet kunnen betalen, door wie kan het dan wel? Kan het misschien nog door andere schepselen? Nee. Een ander mens kan dat niet. Elk mens is zondig, zal sterven. Maar ook andere schepselen ook niet. Zoals dieren. Die offers van dieren waren ook geen betaling van zonde. Zelfs de engelen, zijn ook schepselen, kunnen dat ook niet. Zelfs niet als ze een aartsengel zijn, zoals die machtige vechtersjas Michael. Dus een engel vol met kracht. Hij kan de duivel en zijn trabanten kan die zomaar even de hemel uitkieperen, Michael. Maar ook Michael is maar een schepsel, meer niet. De mens die zondigt, zegt de Heer, niet het schepsel, maar de mens die zondigt. Die moet betalen. Dus zal die mens ook moeten betalen. God wil, zegt zondag 5, geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft. En dat komt ook omdat de straf zo zwaar is, zo onnoemelijk zwaar. Gods toorn is zo verschrikkelijk en niet te dragen. Het betekent, zoals de Bijbel dat vertelt, dat we daar eeuwig mee bezig zijn. Het is nooit voltooid. Als God komt met de straf van zijn toorn, dan moet je echt wel aan iets verschrikkelijkers denken dan dat noodweer met donder en bliksem van afgelopen vrijdag. In dat noodweer wat uren aanhield, afgelopen vrijdag, we hebben het allemaal meegemaakt, daar konden we de stem van God in zien en ook horen volgens Psalm 29. Dat is de psalm waarmee dominee Wiersma gisteren de synodevergadering heropende. En de lucht die zag er misschien wel prachtig uit met al die wolkenkleuren en ook die flitsen en die bliksemschichten die ook boven Leiden te zien waren. We hebben dat kunnen meemaken via het nieuws, dan kon je de beelden zien. Maar ondertussen werden ook huizen vernietigd, bomen geveld, waardoor ook een vrouw van 25 in haar autootje om het leven kwam. Feestterreinen werden weggeblazen, zoals in Noord-Holland. Beekjes werden in één keer tot rivieren die restaurants onder water zetten, waarbij de gasten moesten gaan helpen om het een beetje buiten te houden en ook zeg maar het dak vast te houden. We konden die beelden allemaal voorbij zien komen. Als de natuur in beweging komt, dat is de les, zoals met dat noodweer, dan blijven mensen heel moeilijk overeind. Dan is het in één keer een grote ellende wat er gaat gebeuren. Nu de schepping, mijn broeder en zuster, komt in beweging als Gods toorn gaat losbranden. Want zo kunnen we dat vinden in Nahum 1. Daar verwijst zondag 5 ook naar. Als God daar met zijn toorn alleen maar dreigt in Nahum, dan verpulveren gebergten tot stof. Dan zie je als het ware bij wijze van spreken de Alpen waar je nu naartoe verlangt om misschien rond te wandelen. En dan sta je daar, dan gaat God dreigen alleen maar met zijn toorn, dreigen. En dan is de hele Alpenmassa is verdwenen. Wij als mensen hebben daar tonnen dynamiet voor nodig om die bergen weg te krijgen. En waarschijnlijk zal ons dat niet eens lukken. Maar voor God kan dat zomaar als hij alleen maar dreigt met zijn toorn. Als hij dreigt, gebeurt er al van alles. De aarde rijst voor hem op. Die gaat omhoog en omlaag. Dat is nu niet het geval. Maar als het gaat gebeuren, mijn broeder en zuster en luisteraar en kijker thuis, berg je dan maar, want wij vliegen van deze planeet af. En misschien dat we ergens op Mars of zo, of ergens anders in dat onmetelijke heelal terecht gaan komen. Wij kunnen deze aarde niet in beweging krijgen. Wij kunnen deze aarde ook niet van zijn plaats krijgen. Maar God wel. En God kan dat alleen al doen door te dreigen. Door zijn vinger op te steken. En als God met zijn toorn dreigt van pas op, verdrogen oceanen. Dan sta je hier bij Katwijk aan de zee. Op het strand misschien te kijken. En dan gaat God dreigen met zijn toorn. Hele Noordzee verdwenen. Binnen een ogenblikje. Het zijn allemaal beelden die Nahum gebruikt om aan te geven hoe verschrikkelijk zwaar die toorn van God is. En het is alleen nog maar dreigen wat God doet. Het is nog niet eens de toorn zelf. Het is alleen maar dreigen. Dus als dat dreigen al zo verschrikkelijk is, hoe zwaar moet dan de toorn van God zijn als die toorn daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht? Bij dat dreigen houdt al geen schepsel stand. Ik denk dat u dat nu al begrijpt. Laat staan als die toorn echt gaat komen. Een schepsel dat alleen maar schepsel is, kan de toorn en de last over onze zonden niet dragen. Geen schepsel kan dat, zegt antwoord 14. Laat staan dat zo'n schepsel ook nog andere schepsels daar kan van verlossen. Van die toorn die eeuwig duurt. Kijk, dat noodweer van afgelopen vrijdagavond, dat hield een keer op na een paar uur. Maar stel je eens voor dat het eeuwig doorgaat. En dan is dat nog maar een fractie van de toorn van God die eeuwig doorgaat. Er komt geen eind aan. Een schepsel dat alleen maar schepsel is, kan dat nooit verdragen. En kan dat ook nooit voltooien. Kijk, dat is hoe de zaken ervoor staan voor ons. En dan komt toch die gelukkige vraag 15. Wat voor middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Als al die ontsnappingsroutes zijn afgesloten. We zitten wat dat betreft compleet vast. Maar we worden vastgezet zodat we uitkomen bij de enige ontsnappingsdeur die er is. De deur die mogelijk is gemaakt door God zelf. We moeten bij hem zijn. We moeten bij Jezus Christus zijn. Nee, zijn naam wordt nog niet genoemd in zondag 5, maar zijn werk wel. Hij kan als enige middelen tussen God storen over onze zonden en wij. Er is er maar één, mijn broeder en zuster, luisteraar en kijker thuis, er is er maar één. Maar die ene is meer dan voldoende. En dan hoeven we niet verder te zoeken. Want we komen bij God uit, die zichzelf in zijn genade schenkt. Hoe kunnen wij weer in genade aangenomen? Door God zelf. Ja, we zitten diep in de ellende, in de dikke ellende. Maar vanuit de diepte van de ellende kunnen we roepen tot iemand. Tot die Heer, die God van Psalm 130. Want die God is een vergevende God, dat is hij altijd al geweest. En zo kunnen we dat ook lezen in Ezechiël 18. Kijk maar, want in vers 21 staat, wanneer de goddeloze zich bekeert. Goddeloze zijn wij allemaal, stuk voor stuk. Hier in de kerk, of thuis als we meeluisteren en meekijken. Goddeloze zijn we allemaal. En waarom? Om in de grond van de zaak willen wij van nature zonder God zijn. Godloos. Zo zijn we geworden na de zondeval. Maar wanneer die goddeloze zich bekeert, zegt Ezechiël, bekeert van al zijn zonden, zal hij toch niet sterven. Ja, zelfs zijn overtredingen die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Dat betekent ze zijn verdwenen. Ze zijn door God weggevaagd in Jezus Christus. Omdat die mens zich dan bekeert van al zijn zonden. En vanwege die bekering, vanwege die gerechtigheid, zal die mens blijven leven. Omdat die mens dan precies doet zoals Abraham in Genesis 15 het ook deed. Het van God verwachten. En dat rekent de Heer die zondaar toe als gerechtigheid. En waarom? Er is vergeving bij God. En die is bij hem altijd al geweest. En zo is die weg, daar bent u toch wel van overtuigd, van de Heer, altijd recht. Recht alleen en dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus. Die onze volkomen middelaar en verlosser is geworden door zijn weg naar het kruis. Hij kon als enige volkomen betalen voor al onze zonden. Door hem komt de verlossing naar ons toe. Hij, Jezus Christus, gaat ons uitgestald worden. Als onze volkomen middelaar en verlosser in al die zondagen die nu in de catechismus gaan volgen. Hij heeft gezorgd voor al onze herstelbetaling. Van ons allemaal, niemand uitgezonderd. De mens was schuldig. De mens was begonnen met de ellende. De mens zal ook betalen. De mens betaalt ook. Door dat grootste wonder ooit. Of God ook rechtvaardig is. Het grootste wonder ooit. Doordat God mens werd in Jezus Christus. En wij hoeven maar één ding te doen. Ons te bekeren tot hem. We worden tot hem uitgedreven. Onze heiland en onze Heer van zondag 1. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U bent een God van vergeving. Altijd al geweest. En daarom weet ik heel zeker. Daarom kom ik ook bij u. U zult mij niet verstoten, want uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ook voor mij weer ontsloten. Amen. Laten we de Heere danken. Ja, Heere, we hebben het gehoord. We moeten bij u zijn. Waar dan heen? Tot u alleen. Wat is het geweldig dat u de weg tot de verlossing weer hebt ontsloten. De weg waarin wij als mensen vastliepen. En dat u van ons herstelbetalingen eist, maar dat u daar zelf voor gezorgd hebt. We hoeven alleen maar te vragen om vergeving. Ons te bekeren en het van u te verwachten. Dat we geloven. En dan zult u het ook ons toerekenen als gerechtigheid. Dat is de eis die u nu aan ons stelt. Vader in de hemel, wilt u ons daarbij te hulp komen. En ons het geloof geven. Door Jezus Christus. Wilt u het geloof in ons versterken, zodat we mogen weten en beseffen dat we bij u kunnen uitkomen en mogen uitkomen. Zodat we als rechtvaardigen in uw verblijd u de lof kunnen zingen tot in eeuwigheid. Wilt u dat in ons bewerken door de kracht van uw Heilige Geest en ons vasthouden onderweg naar die eeuwige toekomst voor u, die de Heer Jezus Christus al lang verdiend heeft. Zodat ook wij vandaag kunnen leven, gelukkig leven, maar ook sterven. Wilt u ons vasthouden en daarom ook luisteren als wij tot u bidden. Ook als we dat doen samen met uw Zoon. Met de woorden die Hij ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is toch het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tenslotte zingen op Psalm 32, vers 5. 32, vers 5. Ontvang nu in geloof de zegen van de Heer, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God in gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen. Amen.
geest en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan nog zing ik uw lof. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, uw liefde laat nooit los. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, uw liefde laat nooit los. Al kom ik in gevangenschap, omdat ik in u geloof. Al neemt men mij het leven af en wordt mijn licht gedoofd, al word ik dag aan dag verleid, u bent en blijft mijn God. De dag gevuld met pijn en brengt de nacht geen rust. Al is aan het einde van de lijn mijn heilig vuur geblust. Mijn God, ik ben u toegewijd. U bent mijn kracht, mijn
trouw dit tot in eeuwigheid. Samen zingen, o naam.